De volgende mededeling in verband met de huisbezoeken van deze week. Aanstaande woensdagavond, zo de Heere wil, bij de weduwe Volwerk, Melis Sand en Abraham Jan. En donderdagavond bij de weduwe van der Linde en bij C.A. Kooiman. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 106. Evangelie naar de beschrijving van Matthäus en daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Matthäus 4, vers 1 tot en met 11. En na de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 19. 119, vers 19. Matthäus 4, vers 1 tot en met 11. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mee op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem.
Thank you.
Doen wij dan belijdenis van ons algemeen onvertwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst voor de prediking, is ook nu weer uit Hebreeën 2, tweede hoofdstuk van de Hebreeënbrief, en we nemen vanavond dan het 18e vers. Hebreeën 2 vers 18. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Laten wij eerst over de bediening van Gods woord zijn zegen bidden. Heere, andermaal zijn wij hier samengekomen in uw huis en andermaal zijn wij gereed om naar de woorden te luisteren die gij tot ons wilt spreken. Ja, Heere, laat het ons inderdaad erom te doen mogen zijn om te horen naar wat gij zegt. Laat dat inderdaad de diepste begeerte van ons hart zijn. Niet om hier de kerkdienst mee te maken en om zuiver en alleen uit gewoonte dit uur in uw huis door te brengen. Maar laat het ons een begeerte des harten zijn, Heere, om hier de woorden der zaligheid te mogen horen. Schenk ons daartoe een hart dat naar u uitgaat en dat ook naar u en naar uw genade en naar uw gemeenschap verlangt. U weet het, Heere, zo is het van nature bij ons niet. Bij ons van nature, daar is de kerkgang een zaak van gewoonte. Zo is het in ieder geval in het leven van de natuurlijke mens. Voor zover hij deze gewoonte heeft aangehouden, een gewoonte die hem vanuit zijn kinderjaren is bijgebleven, voor zover hij zich er niet van afgekeerd heeft, komt hij naar de kerk inderdaad, maar is het alleen maar een vorm. En dan van zondag tot zondag handhaaft hij die vorm en zo zijn er velen, Heren, en zo zullen er ook in ons midden zijn, voor wie het gaan naar uw huis en het luisteren naar uw woord niet anders is dan een godsdienstige handeling, een godsdienstige verrichting, een vorm die echter geen inhoud en geen wezen heeft. Dan gaan onze voeten naar de kerk en dan brengen wij ons lichaam op de plaats des gebeds, maar ons hart is er niet. En daarom, Heren, als het zo is, ach, dan is dat niet genoeg. Dan moet er nog wat veranderen, dan moet het allerbelangrijkste nog gebeuren. Dan moet het wonder van uw genade nog plaatsvinden. Dan moet ons hart nog omgezet worden. Dan moeten wij van gewoonte kerkgangers worden met een begeerig hart en een hongerig ziel. Maar Heren, dat is niet onmogelijk bij u. U kunt mensen die tot nog toe niet anders dan uit gewoonte naar de kerk gegaan zijn, veranderen zodat hun gaan naar uw huis, zodat hun verblijf onder uw woord heel anders gaat worden, zodat het inderdaad een begeerte mag gaan worden in hun leven. Och Heere, schenk nu heil. Och Heere, geef nu uw zegen. En behalve dat er van die gewoonte kerkgangers zijn, moeten we ook belijden, heren, dat het in het leven van uw volk en kinderen menigmaal een sleur geworden is. O zeker, ze hebben tijden in hun leven gekend dat het anders was. En dat het hun toen een vreugde en een vermaak was om te horen naar de woorden die gij spreekt. En ze hebben ernaar verlangd, heren, dat ze zouden mogen opgaan met uw gemeente naar uw voorhoven. En het is hen menigmaal goed geweest in uw huis, maar er kunnen andere tijden komen en wellicht zijn er ook in ons midden voor wie die andere tijden gekomen zijn. Voor wie het thans allemaal als het ware toegesloten ligt en voor wie het allemaal zo anders geworden is. O zeker, we doen nog wel wat we moeten doen en wat gij van ons verwacht. En we bewandelen de weg der uwe inzettingen nog wel. Maar heren, het is allemaal zo zonder levendige behoefte en zonder een levendig contact met u. Het is sleur geworden en zo moet het ook niet. Heren, maar opnieuw zijt gij de machtige om ook dat te veranderen en om hetgeen gij door uw genade gewerkt hebt te verlevendigen, zodat het niet langer een sleur is, maar zodat het opnieuw een vreugde is om op te gaan naar uw huis en zodat opnieuw uw volk zich in u mag verblijden en zodat opnieuw de verkondiging van uw woord in hun ziel iets teweeg mag brengen van heilig verlangen en heilige vreugde over dat heil dat gij teweeg gebracht hebt. Heren, wij bidden van u dat u dat wonder ook wil doen. Ach, en dan weet u hoe wij hier zijn. Het kan nog weer op een andere manier ook. Het kan nog weer op zoveel andere manieren, maar wie wij ook zijn en hoe onze levensgang ook geweest is en hoe het op het moment met ons gesteld is. Heren, gij weet het niet alleen, gij weet ook wat we erin nodig hebben. En wij smeken u dat gij ons iedereen dan wilt geven overeenkomstig onze noden en behoeften. Bijzonder ook nu wij hier samen zijn in een uren van nabetrachting en dankzegging. Het avondmaal dat gevierd is, dat is weer achter de rug. De tafel die vanmorgen in het midden der gemeente stond aangericht, hij staat er niet meer. En het gebroken brood en de vergoten wijn zijn niet meer als tekenen onder ons. Maar het woord is er nog wel, o Heere. Het gesproken woord, het hoorbare evangelie, dat is er altijd. En wij bidden van u dat dat woord dan ook gezegend mag worden. En dat dat woord met ons mee mag gaan en dat dat woord ons ook de ware, de weg mag wijzen die we gaan moeten. En dat dat woord ons steeds maar weer mag wijzen op die zaligmaker Jezus Christus. Dat heeft uw volk ook nodig nadat het avondmaal gevierd is. Heren, dan hebben ze steeds opnieuw onderwijs nodig in dat werk, in dat heilgeheim van de grote priester die gij gegeven hebt over het huis Gods. Dan hebben ze hem nodig, heren, opdat hij ook ten hunne behoeven nu nog zou bezig zijn in de dingen die bij God voor hen te doen zijn. En wij smeken u, leer hen van die priester alles verwachten. En leer hen op hem hopen. Leer hen op hem steunen en bij hem schuilen. En geef dat zijn priesterwerk en trouwens ook zijn profetisch en koninklijk werk voor hen hoe langer hoe dierbaarder mogen worden. En dat ze daar het leven van hun ziel in mogen vinden. Maar heren, wij smeken u dat gij ons dan daartoe een gezegende uren wilt geven rondom uw woord. En laat uw woord ons daartoe zuiver en duidelijk gepredikt mogen worden. Geef hem die uw woord heeft te verkondigen alles wat hij nodig heeft, opdat hij het doen mag in getrouwheid, maar ook geleid en bekwaamd door uw Heilige Geest, om door te geven wat gij door te geven geeft, opdat zijn werk ook door u gezegend mag worden en het niet ijdel mag zijn in de Heere. Heere, doe gij uw werk, want uw werk is belangrijker dan enig mensenwerk. Doe gij dat werk, Heere, in de harten. En wilt gij alles geven wat nodig is, maar ook alles weren wat wij moeten missen en wat ons in de weg zou kunnen staan. Laten daar onze ogen ook voor open zijn, heren. dat er zoveel gevaren zijn rondom ons en zoveel dingen waardoor we bedreigd worden en zoveel dingen waardoor uw woord gestuit kan worden in zijn loop en waardoor het evangelie krachteloos gemaakt zal worden. O, de duivel is zo'n gevaarlijke vijand, zo'n verleider, heren. Hij is altijd weer bezig met zijn verzoekingen en met zijn listige aanslagen. En hij zal niets onbeproefd en ongedaan laten om uw woord krachteloos te maken en de verkondiging van uw woord ijdel. Heren, wilt gij zijn plannen verijdelen en wilt gij uw werk doen, uw werk krachtig en onwederstandelijk tot eer van uw naam en tot zaligheid van onze zielen. U weet, heren, er is ook een familie in ons midden die de rouw in de kerk komt brengen in verband met het overlijden dat in deze afgelopen week heeft plaatsgevonden. Toen gij een vrouw van de zijde van haar man, een moeder van de zijde van haar kinderen, een zuster van de zijde van haar broers en andere familieleden hebt weggenomen. Heren, gij hebt in die familiekring gesproken. Gij hebt ernstig gesproken, want zeker als de dood komt, dan is dat een ernstige sprake. Maar het is ook zo'n pijnlijk gebeuren. Een droevig gebeuren, heren. Als de dood komt, althans in normale gevallen, als de relaties goed zijn, dan is er ook verdriet in de hart van degene die achter, in de harten van degene die achterblijven. Als dan een man zijn vrouw of een vrouw haar man moet missen, dan blijft daar een weduwnaar of een weduwe achter met een verdriet dat door mensen niet te verhelpen en weg te nemen is. Dan is er verdriet in de harten der kinderen. Dan is er verdriet in de harten van broers en zusters. Heren, en dat zijn verdrietige dingen die gij alleen kunt verhelpen. Waar gij alleen troost in kunt geven. Waar gij alleen hulp in kunt schenken. En wij bidden van u dat gij dat ook genadiglijk doen wilt. En dat gij zo de rouw die vanavond in de kerk gebracht wordt, dat gij die wilt aanschouwen. Deze moeite en dit verdriet. Maar dat ze dan ook mogen leren om de moeite en het verdriet niet alleen maar in de kerk te brengen, maar dat ze naar het woord van uw eigen getuigenis dat ook in uw hand mogen geven. Want daar is het beste bezorgd. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Heren, laten ze dat mogen beoefenen en laat dat door uw genade de praktijk mogen zijn in hun leven. Want die je dat zo mag doen, die zal ook zeker ondervinden dat u niet beschaamd doet uitkomen die het van u verwachten. Dan zult gij uzelf niet onbetuigd laten, heren. Dan zult gij uzelf bekendmaken als een toevlucht in de dag der benauwdheid. Ja, dan mag er ook vanuit de volheid en de rijkdom van die medelijdende hoge priester vertroosting zijn in en kracht in alle verzoekingen. Heren, schenk hen dat naar de rijkdom van uw barmhartigheid, ieder in het zijne. U weet, heren, er zijn er ook velen in ons midden die niet speciaal met de rouw naar de kerk gekomen zijn, maar wier hart telkens weer herinnerd wordt aan het verlies dat ze geleden hebben, kortere tijd geleden of ook langer geleden. Er zijn er heel wat, heren, die weduwe geworden zijn of weduwnaar, of die op een andere wijze een verlies geleden hebben dat nog steeds pijnlijk gevoeld wordt. En ach, wanneer voelen we het niet meer? Maar heren, doe het dan ook ervaren. Daar waar gij smart gebracht hebt, dat er een toevlucht is tot u. En dat gij gewillig zijt om te luisteren naar het gebed van de nooddruftige. En dat gij de klachten van de behoeftige en van de rouwdragende wilt horen. En dat gij de ledige plaats wilt innemen en vervullen met uzelf. Opdat het zo ondervonden mag worden, heren, dat de tegenspoeden van dat leven wel pijnlijk en wel verdrietig zijn, maar dat het niet altijd alleen maar tegenspoed behoeft te wezen. Het kan door uw genade ook nog in een voordeel veranderd worden. Het kan door u nog gebruikt worden, heren, om een mensenkind aan u te verbinden en bij u te doen schuilen. Laat dat de vrucht mogen zijn de zalige vrucht uit het verlies dat kwam. Heren, wij bidden u of gij uzelf wilt openbaren, ook in dit uur. En denk aan ons naar uw ontferming. Ach, we hebben het niet verdiend. Ach, we hebben niets verdiend. Er is niets, heren, waar we op pleiten kunnen in onszelf. Er is niets waar we op hopen kunnen. Als het van ons moet komen en als het gebaseerd zou moeten zijn op iets van ons, dan was alles te vergeefs. Maar, o God, betoon uw genade en uw ontferming. En wil ons vergeven al het zondige en het verkeerde. Ja, wil ons om Christus wil een horend en een verhorend God zijn. We vragen het u in de naam van hem die gij altijd hoort. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere. Amen. We willen nu eerst samen zingen uit de 25e psalm en daarvan de versen 4 en 5. 25. Vanmorgen hebben we er met elkaar al iets van gezien, maar de Hebreeënbrief spreekt er veel uitvoeriger en heel veelvuldig over namelijk dat de Heere Jezus de hoge priester is. Je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk het thema van deze brief, Christus de hoge priester. Ik weet wel, er zijn ook nog wel andere dingen die in deze brief besproken en uitgelegd worden, maar dat hoge priesterschap van de Heere Jezus Christus, dat krijgt heel veel aandacht. Vers 7 wordt hij zo genoemd, een getrouw en barmhartig en een getrouw hoge priester. En waar we vanmorgen de aandacht aan gegeven hebben, dat is aan dat ene aspect van zijn priesterwerk, namelijk dat hij de zonde des volks moest verzoenen. En inderdaad, dat is werk dat bij een priester hoort. Priesters brengen de offers op het altaar, priesters zijn bezig in het werk der verzoening. Er vloeit bloed, er wordt een altaar op het vuur gelegd, een offer op het vuur gelegd. En op deze manier wordt de toorn Gods gestild. Wel, dat heeft in de Heere Jezus Christus een vervulling gevonden. Hij die zich geofferd heeft op het vloekhout van Golgotha. Hij is de grote priester, de grotere dan Aaron. Hij is die getrouwe en barmhartige hoge priester. Die door zijn offerande waarlijk de zonde van zijn volk heeft verzoend. En de toorn van God heeft gestild. Maar dat is niet het enige werk dat de priester te verrichten heeft. Er zijn andere dingen die bij zijn taak horen. Hij moet niet alleen maar de zonde des volks verzoenen. Hij moet, zo zei vers 17 al, bezig zijn in de dingen die bij God te doen waren. Dingen, het staat in het meervoud. Er zijn dus andere zaken ook die door hem behartigd moeten worden. En wat zijn dat dan voor dingen? Wel, iets daarvan willen we vanavond in deze nabetrachtingsuren ook met elkaar gaan bespreken. En dan ter verklaring van het woord van onze tekst zou ik u in de eerste plaats willen wijzen op een ander woord dat we in de Hebreeënbrief vinden, in het 5e hoofdstuk. In de verse 1 en 2, daar wordt ons iets meer verteld over het werk van de hoge priester en wat voor een persoon die hoge priester eigenlijk moest zijn. Nu gaat het in vers 1 en 2 van hoofdstuk 5 over een aardse hoge priester, maar daaruit kunnen we voldoende lering trekken ten aanzien van de Heere Jezus Christus, want alle hoge priester uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Dezelfde uitdrukking als in 2 vers 17, de dingen die bij God te doen zijn. Wel, nu een hoge priester wordt uit de mensen genomen en hij wordt voor de mensen, ten behoeve van de mensen, in die plaats gesteld waar hij bezig kan zijn in de dingen die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtoffer voor de zonden. En dan in vers 2 over hoe en wat voor mens dat moest zijn die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Wat leert ons deze verzen? Hier staat in de eerste plaats dat een hoge priester voor de mensen is aangesteld, bij God. Het is dus iemand die ten behoeve van de mensen tot God nadert en bij God toegang heeft. De hoge priester in Israël ging voor het volk, ten behoeve van het volk, het heiligdom binnen, het huis des Heren binnen, om daar in de nabijheid en in de tegenwoordigheid Gods de dingen te verrichten die noodzakelijk waren tot heil van de gemeente. De hoge priester mocht binnentreden in dat heiligdom, daar mocht het gewone volk niet komen. Daar mochten alleen de priesters komen. En van de priesters alleen de hoge priester in het heilige der heiligen. In dat binnenste heiligdom. En wat betekende dat? Dat zij daar mochten komen. Het betekende dat zij daar de dienst mochten verrichten. Dat zij daar ook de genade Gods mochten aanschouwen. Dat ze daar het woord Gods mochten horen. En dat zij van daaruit ook weer door de Heere naar het volk werden gezonden. Om het volk de wil des Heere bekend te maken. En de zegen des Heere hen op te leggen. Zij waren ten behoeve van de mensen aangesteld. En wat zijn dat dan voor mensen voor wie ze werkzaam zijn? Dat wordt in het tweede vers van hoofdstuk 5 verteld. Het zijn mensen die hier genoemd worden. En dat is geen vleiende benaming. Dat is geen eervolle aanduiding. Maar het is wel waar. Zij worden genoemd mensen die onwetend zijn en dwalend. Voor zulke mensen is de hoge priester actief. Voor onwetenden en dwalenden. Dat wil zeggen voor mensen die dringend behoefte hebben aan onderwijs. Want als zij zo blijven zoals ze van zichzelf zijn, onwetend, onkundig, dan kunnen ze God niet kennen en de wil Gods niet kennen. Als ze blijven zoals ze zijn, dwalenden, dan zullen ze tenslotte verdwalen en omkomen. Ziet u hoe noodzakelijk het is dat een priester voor hen aangesteld wordt, dat een priester hun zaken gaat behartigen en dat een priester hen in de naam des Heren komt onderwijzen. Hun onwetendheid moet toch worden weggenomen. Hun dwaalziekte moet toch worden genezen. En hoe zal hun onwetendheid worden weggenomen? Eerst als ze onderwijs ontvangen. En als de priester van bij de Heere vandaan komt om hen te onderrichten in de wil des Heeren. Want het was ook een van de inzettingen van de Heere dat de priester zou onderwijzen in de wet. En dat de priester het volk de wil des Heren zou bekendmaken. Maar hoe kunnen deze onwetenden en dwalende mensen, hoe kunnen ze zelf hun zaken behartigen bij de Heren? Zij kunnen Gods wil niet kennen, maar ze weten ook hun eigen nooddruf niet. Ze weten hun eigen behoefte niet, daar zijn ze ook onwetend voor. Daar zijn ze ook te dwalend voor. Ze kennen God niet en ze kennen zichzelf niet. Ze kennen de wil des Heren niet en ze kennen de noodzakelijkheid van vergeving en van genade niet. Ze zijn blind voor al die dingen. En wat ze ervan gehoord hebben, dat is nog maar uit de verte. En dat is nog maar zeer gebrekkig en zeer gering. En daarom, het is voor hem zo nodig dat een priester voor hem tussen beide treedt bij de Heren. En dat een priester namens God tot hen komt om te onderwijzen. Maar dat een priester ook namens hen tot God gaat. Om hun noden te bepleiten. Hun zaken te behartigen. En om de Heere met hun noden bekend te maken. Ja, die priester is van onschatbare waarde. Moet u zich zo'n situatie in Israël eens indenken. Daar komt een Israëliet naar de hoge priester. Een man die weet dat hij schuldig staat. Hij heeft tegen Gods geboden overtreden. En dat is hem duidelijk geworden door het woord van de Heere. Dat heeft de Heilige Geest hem door het werk in zijn hart laten weten. En die man is daar gekomen met een verbroken hart. Die man is daar gekomen ook zoals de wet voorschreef met zijn offer. Om dat aan de Heere te brengen. En om dat aan de Heere te offeren, opdat de Heere op grond van het offer weer genadig zou willen zijn. Zo'n man komt naar de priester. En zo'n man komt de priester vertellen waarom hij gekomen is naar het heiligdom. En waarom hij dat schaap of dat andere offerdier meegebracht heeft. Hij brengt zijn noden tot de priester. Hij brengt de noden van zijn ziel, de noden van zijn leven bij die priester. En als het nou een priester was zo van het soort als de zonen van Eli, dan zouden die schouderophalend aan de noden en aan de klachten van zo'n Israëliet voorbij gegaan zijn. En die zouden de man gewezen hebben op het offer en dat is voldoende man en maak je niet zo druk en zo, maak je geen zorgen, de Heer is genadig. Want die priesters hadden geen hart voor het volk. En die priesters kenden zelf de Heere niet. Die hooghartige, eigenwijze en eigengerechtige priesters. Zoals we ze tegenkomen in de Bijbel, de zonen van Eli bijvoorbeeld. Of in het Nieuwe Testament de overpriesters. Denk u in, daar komt Judas. Daar komt Judas met een geweldig zielsconflict. Met een geopend geweten. Daar komt Judas, in wiens geweten de stem van het oordeel al klinkt. Daar komt Judas bij de overpriesters en de angstkreet wordt over zijn komt, wordt door hem geuit en door hen gehoord. Ik heb verraden onschuldig bloed. En daar zijn priesters, priesters zonder hart. Daar komt een mens bij hen met een verscheurd geweten. Er komt iemand bij hen met een schuldbelijdenis. En ze zeggen, wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. Ze wijden zichzelf, deze valse priesters. Ze hebben geen hart voor de schapen. Maar ik bedoel, niet zo'n priester, maar een priester die waarlijk priester is en die een priesterhart heeft. Wat doet hij als zo'n schuldige Israëliet tot hem komt en als hij hem zijn noden bekend maakt? Zo iemand gaat naar het woord van de Heere en naar de plicht die de Heere hem opgelegd heeft. Ook met zo iemand spreken over zijn zonde. Maar ook over de Heere en over de weg om van de zonde verlost te worden. Over de betekenis van het offer. Over de genade die de Heere te geven heeft aan schuldigen. Over het feit dat er bij de Heere vergeving is. Zo'n priester die zelf iets weet van het leven van genade. Zo'n priester die zelf ondervonden heeft dat de Heere ontfermer is. Zo'n priester zal ook weten te spreken een woord met de moede te rechter tijd. En wat krijgt zo'n priester dan waarde voor zo'n Israëliet? Niet zo'n formalist die alleen maar de offers brengt en daarmee uit. Maar zo'n priester die waarlijk medelijden kan hebben met de zwakheden en met de zonden van dat volk. Die waarlijk in kan komen in dat onbegrip en in die onkunde en in die onwetendheid en in dat dwaalzieke hart. Omdat hij zelf ook met zwakheden omvangen is. Zo'n priester wordt dierbaar, zo'n priester wordt onwaardeerbaar rijk voor zo'n Israëliet. Ziet u wat een rijke instelling de Heere gegeven had in Israël. En wat een heerlijk ambt de Heere gegeven had aan die mensen. Maar wat hij ook voor een rijke zegen en zaligheid geschonken had aan zijn volk. Dat er zulke mensen waren die hen mochten onderwijzen in de dienst des Heeren. En die hen mochten spreken van de ontferming Gods. Wel nu. Als we dan iets gezien hebben van wat voor mensen het moesten zijn die priester waren in Israël. En wat hun taak was en voor wie ze daar aangesteld waren. Voor onwetenden en dwalenden. Dan kunnen wij met deze kennis naar het woord van onze tekst. En daar vinden we dat de Heere Jezus hoge priester is. En wat voor hoge priester is hij dan? Hij is uit de mensen genomen, was zijn broeders in alles gelijk geworden, zo zei vers 17. Niet alleen een hoge priester die uit de mensen genomen is, maar die zelf ook met zwakheden omvangen is. Niet zwakheden in de zin zondige neigingen en verkeerde lusten in zijn leven, maar wel zwakheden die inherent zijn aan zijn menselijke natuur, omdat hij zijn broeders in alle dingen gelijk geworden is, uitgenomen de zonde, heeft hij ook deel aan die zwakheden van de menselijke natuur, die aan de menselijke natuur eigen zijn. Weet hij ook van angsten, weet hij ook van strijd, weet hij ook van noden, kan hij er daarom ook inkomen in wat die onwetenden en dwalenden meemaken, kan hier inkomen als zij verzocht worden, want hij is zelf ook in alle dingen verzocht geweest. Wat onze tekst zegt, dat wordt met andere woorden herhaald. door de apostel in hoofdstuk 4 vers 15. Ik lees u dat vers ook, want dat geeft ook weer een verduidelijking van de woorden in vers 18 van hoofdstuk 2. Want wij hebben, zo zegt de apostel, daar geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Wat is er dus voor een hoge priester? Een hoge priester die medelijden kan hebben. Niet medelijden, in één woord, dat is een verkeerde vertaling. Zo hoort het ook niet gelezen te worden. Het is niet wat wij onder medelijden verstaan, maar het is medelijdende hoge priester. Die meelijdt als zijn volk lijdt. Die mee vervolgd wordt als zij vervolgd worden. Denk maar aan zo'n woord wat hij sprak tot Saulus op de weg naar Damascus. Saulus die de gemeente vervolgde. Maar de Heere zegt: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is de medelijdende hoge priester, de medevervolgde hoge priester, die in kan komen in al hun noden en zwakheden. Of, en daar blijft het dan voor de rest van de prediking bij, omdat dat het woord is in onze tekst, in de verzoekingen. De verzoekingen. Hij is de verzochte hoge priester. En daarom kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Er zijn dus mensen die in de wereld verzocht worden. En wat is dat voor een volk? Wie zijn dat die verzocht worden? Wel, in een zekere zin kent elk mens zijn verzoekingen. Er is geen mens die zonder verzoekingen is. Want de duivel is altijd actief en er zijn altijd weer dingen die ons tot zonde zoeken te brengen. Zoals eigenlijk verzoeking, zoals een verzoeking is. Een verzoeking is altijd een poging om ons tot zonde te brengen, te doen struikelen, te doen vallen. En daar heeft elk mens mee te maken. Sommige mensen hebben er geen erg in en die denken er ook niet bij na en die leven erg gemakkelijk en die tillen daar ook niet zwaar aan. Voor hem weegt de zonde niet zwaar en als zij in verzoeking vallen, dan maken ze zich daar niet druk over. En ook mensen die zich er wel zorgen over maken en die zich er wel druk over maken, dat zijn de mensen die een geweten hebben dat gevormd is door Gods wet, door Gods inzettingen. En als ze dat geweten nog ernstig nemen, dan kunnen ze zich inderdaad zorgen maken over de verzoekingen. En dan gaat het geweten spreken als ze in de verzoeking bezweken zijn. Maar er is een volk dat speciaal, dacht ik, in onze tekst bedoeld wordt, dat in zijn leven heel veel te maken krijgt met verzoekingen. Ik geloof dat wat we tot nog toe uit Hebreeën 2 hebben overdacht vanmorgen en ook in de prediking van vorige week, dat het allemaal op hetzelfde soort volk slaat. In vers 16 het zaad van Abraham. Dat wordt in vers 17 het volk genoemd. De zonde des volks te verzoenen. Dat is hetzelfde volk dat in vers 16 het zaad van Abraham genoemd wordt. En dan in vers 18 maakt de apostel het persoonlijk. Als hij van dat volk gaat zeggen, degenen die verzocht worden. En in vers 15 van hoofdstuk 4 dat zo persoonlijk maakt dat het op ons gaat slaan. Onze zwakheden. Zo kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. In onze zwakheden, zo zegt de apostel. Wie zijn dat dan? Wel, ik hoef dat niet weer opnieuw uitvoerig te gaan aantonen. Dat is het volk dat God vreest. Dat is het volk waarin de Heere zijn genade verheerlijkt. Dat is het volk dat de Heere tot zijn volk heeft gemaakt. Dat is het volk dat veel met verzoekingen in aanraking komt. Verzoekingen van allerlei soort. Verzoekingen ook van allerlei kanten. Verzoekingen van Gods kant. Maar verzoekt de Heere dan een mens? Zegt de Bijbel dan niet, God kan niet verzocht worden en hij zelf verzoekt niemand? Ja, dat is waar. De Heere verzoekt niet, in die zin althans, dat de Heere de bedoeling heeft om een mens tot zonde te verleiden. Maar laat ik het dan zo zeggen, de Heere zendt wel beproevingen in het leven van de zijn. Denk eens aan Abraham. De Heere gaat Abraham beproeven als hij hem het bevel geeft om zijn enige zoon te nemen, Isaac, kind van de belofte, en om dat kind te gaan offeren op een van de bergen die de Heere hem later wijzen zal. Dat is een zware beproeving. Waarom doet de Heere dat? Dat doet de Heere niet om Abraham te laten zondigen, maar dat doet de Heere opdat hij het geloof van Abraham en de gehoorzaamheid van Abraham en de liefde van Abraham zou gaan testen, zou gaan beproeven. En wat de Heere bij Abraham deed, ach, dat is in het leven van Gods kinderen niet onbekend. Niet altijd in dezelfde vormen, op dezelfde wijze. De Heere kan het ook geheel anders doen. De Heere doet het niet altijd door een geliefde af te nemen. Dat kan en dat kan ook een zware beproeving zijn, ook voor degene die de Heere vrezen. Maar de Heere kan het ook langs een andere weg doen. In zijn voorzienigheid kan hij allerlei omstandigheden, levensomstandigheden gebruiken om een mens te beproeven. Ach, en dan blijkt het bij Abraham niet, want Abraham is gehoorzaam. En de Heere zegt later tegen Abraham, nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon enige mij niet onthouden hebt. Maar het blijkt zo menigmaal anders te zijn, ook in het leven van Gods kinderen. Als de Heere het geloof gaat beproeven, dan blijkt het geloof te bezwijken. En dan blijkt het zo menigmaal in het leven van Gods kinderen dat zij tot zonde komen. En dat ook de tegenslagen hen nee niet tot de Heere uitdrijven, maar hen tot klachten en tot aanklachten brengen. Dan blijkt het menigmaal dat ook Gods kinderen in de weg die de Heere met hen houdt, het met de Heere niet eens zijn. En dat ze de Heere verwijten gaan maken. En dat ze de Heere gaan beschuldigen van onrecht. En dat ze de Heere gaan beschuldigen van onbarmhartigheid. Ze zeggen het meestal niet zo, maar hun hart denkt wel zo. De Heere is onrechtvaardig. De Heere is onbillijk. En dan komen er klachten waarin de opstand van hun hart eigenlijk tot uitdrukking gebracht wordt. Zulke dingen gebeuren, nietwaar? Zulke dingen vinden plaats in het leven van Gods kinderen. Maar er zijn ook andere omstandigheden. Andere beproevingen, of dan zou ik misschien toch beter van verzoekingen kunnen spreken. Verzoekingen die inderdaad de bedoeling hebben. Die de opzet hebben om het kind des Heren te doen struikelen en te doen vallen in zonde. Waar komen die verzoekingen vandaan? Kunnen komen van de kant van mensen. Als een mens, zijn medemens een struikelblok in de weg legt. Ze kunnen komen van de kant van huisgenoten, vrienden en bekenden. Ach, de mens is zo vaak een struikelblok voor een ander. En in plaats van ons, in plaats dat we een hand en een voet voor elkaar zijn op de weg des levens, op de weg die naar boven leidt, zijn we vaak een oorzaak dat de ander de verkeerde kant, het verkeerde pad opgaat. Een woord met een verkeerde, op een verkeerde toon gesproken. Een woord op een verkeerde tijd gesproken, een verwijt, het kan allemaal oorzaak zijn dat wij in toorn ontvlammen en in boosheid uitbreken en dat we onszelf inderdaad aan de macht van de vorst der duisternis prijsgeven. Zo zijn er zoveel struikelblokken die in de weg liggen of die in de weg gelegd worden. Onze vijanden kunnen inderdaad ook een struikelblok zijn en een verzoeking worden. Vijanden die de kerk belagen, die de kerk beschuldigen, die de kerk honen, die de kerk, die het kind des Heren benauwen kunnen, waardoor er vreesachtigheid komt, waardoor er benauwdheid in de ziel komt, en waardoor het zo vaak zo wordt dat wij het vertrouwen op de Heren kwijtraken en door mensenvrees in een strik terecht raken en dan ook struikelen en vallen. Maar vooral wordt het nood in het leven van Gods kerk als de verzoekingen gaan komen, direct of indirect, van de vorst der duisternis, van de duivel. Want wees ervan verzekerd, gemeente, als de vreze des Heren in het hart gelegd wordt, dan zal de duivel er zeker bij zijn om waar hij maar kan en waar hij er maar gelegenheid voor heeft, die vreze des Heren te niet te doen en dat leven met de Heren te verstoren. Als er een zegen ontvangen is uit het woord of uit het sacrament, als er iets beleefd wordt van de vrede met God, als er iets gekend wordt van dat wondere werk van de Heer Jezus Christus, als er hoop in het hart is dat dat werk ook voor ons gedaan is, als er verlangen in de ziel is om hem meer te mogen kennen, ach, de vorst der duisternis zal alles doen om dat neer te werpen, neer te drukken, om dat uit te roeien, om het weg te nemen, om het totaal te vernietigen. U kunt ervan op aan dat waar de vreze des Heren gewerkt is, de vorst der duisternis aan de gang gaat. En dan komt hij met bestrijdingen, dan komt hij met verzoekingen, verzoekingen soms op een hele vrome manier, onder een vrome camouflage, dan komt hij met de verzoeking dat de Heer ons niet kent, vooral als we dan al een tijd lang in het donker lopen. En vooral als het al een tijd geleden is dat we de Heere ontmoet hebben. En vooral als het wel eens inderdaad in het hart opgekomen is. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten als de ziel daarmee bestreden wordt. Dan komt Satan om dat vuur aan te blazen. Dan komt de duivel om dat hoe langer hoe meer niet alleen maar tot een vraag, maar tot een uitroep te maken. Ja, God heeft zijn genade vergeten. En hij weet niet meer van mijn van ontferming. En ik ben er nu al zo lang kwijt. En al mijn roepen is te vergeefs. En al mijn hopen is zonder uitzicht. En het is verloren. Het is buiten hoop. En zo probeert Satan een mens van God te vervreemden. En van de Heere los te maken. Een andere keer komt de vorst der duisternis met de verzoeking. Om dan maar net te doen alsof. En om dan maar tevreden te zijn met de vorm en de buitenkant. En het is helaas waar dat er ook van Gods kinderen zijn die de kilheid en de koudheid van hun ziel zoeken te camoufleren met het doen van, met het nakomen van de vormen en daarmee tevreden te zijn. Ze weten wel dat het van binnen niet in orde is. Ze weten wel dat het de levende gemeenschap met de Heere verstoord is. Maar naar de buitenkant doen ze net alsof het toch in orde is. En hun ziel schreeuwt niet eens meer naar God. Want ze hebben zichzelf gerustgesteld met datgene wat vroeger geweest is. En daar hebben ze genoeg aan. En ze maken zichzelf wijs dat er meer niet bij hoeft. En zo leven ze door en zo leven ze droog en zo leven ze soms ook nog als een last voor een ander. En dan is de duivel inderdaad ook succesrijk als hij iemand zo ver kan brengen dat hij niet eens meer verlangt naar de levende gemeenschap met de Heere. En als de ziel niet eens meer hongert en dorst naar de gerechtigheid. Een ander moment komt de vorst der duisternis met de verzoeking. En dat is iets waar vele van Gods kinderen ook in bezwijken. En waar we alle groot gevaar lopen. De verzoeking dat de duivel het leven van deze aarde, het leven in deze wereld, weer aantrekkelijk gaat voorstellen. De koninkrijken van deze aarde met zijn rijkdommen, die worden weer zo vol van betekenis dat we daarin opgaan. En dat we daar genoeg aan hebben. En dat weten we nog mooi te beredeneren ook, want je kan terwille van je ziel je aardse werk toch niet verwaarlozen. En zo zijn we weer gedekt. En zo zijn we weer gered. Maar dat het een verzoeking van de vorst der duisternis is, dat vergeten we voor het gemak. De Heere zegt, zoekt eerst het koninkrijk Gods. En de duivel maakt ons wijs dat de koninkrijken van deze aarde toch ook zo belangrijk zijn. En geld en goed en deze dingen aan deze kant van het graf, ze worden zo vol betekenis dat onze ziel schade gaat lijden. En we hebben er soms niet eens erg in. Ziet u hoe de vorst der duisternis, en ik noem maar een aantal dingen, hoe de vorst der duisternis met zijn verzoekingen komt. En zo komt hij zeker tot al Gods kinderen. Er zijn er niet die daarvan uitgezonderd zijn. Satan maakt geen uitzonderingen. De enige die niet verzocht worden op deze manier, dat zijn de mensen die hij al lang in zijn greep heeft en voor wie hij geen bezorgdheid kent, omdat ze zo vast in zijn macht zitten. Degenen die hem dienen, ook al doen ze dat onder een schijn van godsdienst en vroomheid. Degene waarvan hij weet dat het hart nooit veranderd is, die hebben de minste last van hem. Degene die openlijk in de zonde leven. En degene die met een onveranderd hart hem dienen. En naar de buitenkant en naar de schijn de Heere vrezen. Met andere woorden, de geveinsden. Die hebben ook geen last van hem. Die hoeft hij ook niet te benauwen. Die hoeft hij ook niet te belegeren. Die zijn al van hem. Wat zal hij zijn krachten gaan verspillen aan mensen die al in zijn kamp zijn? Laat hun leven uiterlijk dan een getuigenis zijn voor de Heere en voor zijn dienst. Laten ze uiterlijk de weg bewandelen die het volk des Heeren bewandelt. Laat het er dan op lijken alsof ze op de smalle weg zijn. Laat het er dan op lijken alsof ze bij Gods gelovige volk horen. Laat het er dan op lijken alsof ze de Heere vrezen. Ze komen in Gods huis en ze bidden en ze roepen tot de Heere in gebed en ze gebruiken de sacramenten. Maar de duivel weet dat hun hart aan zijn kant is en daarom hij doet geen moeite om hen te verzoeken, want ze zijn al van hem. Maar degene die God in waarheid vrezen, degene die de Heer in oprechtheid mogen dienen, zij zullen hem meemaken. Ze zullen hem tegenkomen. Ze zullen hem tegenkomen ook na de avondmaalzondag. Soms komen ze hem al tegen op de avondmaalzondag. In welke vorm en langs welke weg dan ook, hij komt. Om hen te verwijten dat ze zich aan de heilige dingen vergrepen hebben die niet voor hen waren. Hij komt om hen te verwijten dat zij aangegaan zijn, maar dat ze niet aan hadden horen te gaan. Hij komt soms op een andere manier. Op een andere manier, ja, bijvoorbeeld door hen hoogmoedig te maken. Door hen als ze een zegen van de Heere ontvangen hebben te doen geloven dat ze nu meer zijn dan een ander. Als de Heere hen hun berg heeft vastgezet, om het zo te zeggen, dan hebben zij de neiging, en daar is alweer een verzoeking van de vorst der duisternis, om te gaan denken dat zij nu voor altijd veilig zijn en dat het nu voor altijd goed zal wezen. En dat ze dan de waakzaamheid uit het oog verliezen en de strijd niet meer strijden en tegen de inwonende zonde niet meer strijden. Ze hebben het genoeg aan wat ze dachten te bezitten. En de Heere heeft hen zoveel gegeven, zodat ze nu niet meer nodig hebben zoals ze denken. En dan verheffen ze zich in de zonde van hoogmoed. Anderen die door de Heere in de diepte geleid worden, die misschien veel bestrijding kennen. Anderen die aarzelend het sacrament gebruikt hebben, die het eigenlijk niet durfden en wier hand beeft als ze het heilige brood nemen en wier lip trilt als ze de beker aan de mond zetten omdat ze zichzelf zo onwaardig weten en die niettemin toch iets smaken van Gods goede tierenheid. Satan kan het hen later toch nog weer moeilijk maken. Hij kan hen later toch nog weer bestrijden. En als ze weer door het donker gaan, dan is hij er direct bij om te zeggen, zie je wel, dat komt, je hebt je een oordeel gegeten en een oordeel gedronken. Je had geen recht om daar te zijn, dat is voor Gods volk alleen, daar hoor je toch niet bij. En zo kan de vorst der duisternis komen. En zo kan hij de ziel moedeloos maken. Zo kan hij het donker maken. Zo kan hij een mens ook van het avondmaal afhouden. Als de Heere roept en als de Heere nodigt. En als de Heere duidelijk maakt dat hij zijn volk aan zijn tafel wil hebben. Dat ze daar mogen komen niet omdat zij daar zo'n begeerte naar hebben. Maar omdat hij hen daar begeert te ontmoeten. Maar Satan kan op allerlei manieren hen toch een struikelblok in de weg leggen. Zodat ze het niet kunnen, niet durven wagen om te komen tot die tafel des Heren. Ach, de vorst der duisternis is listig. En nu zijn wij niet verontschuldigd als wij naar zijn verzoekingen luisteren. We zijn niet verontschuldigd als wij naar zijn stem horen en als we hem gelijk geven. We zijn niet verontschuldigd. Als hij de gelegenheid krijgt en gebruikt en wij voor de gelegenheid bezwijken. Maar, wat kun je er tegen inbrengen? Wat kun je er tegen uitrichten? Wat kun je er tegenover stellen? Zijn wij niet onwetenden en dwalenden? Zijn wij niet met zwakheden omvangen? Hoe kan een mens dan staande blijven in de verzoeking? Hoe kan een mens het dan redden tegenover de vorst der duisternis en zijn listen en lagen? Hoe kan hij het dan volhouden terwijl hij zelf een arglistig hart heeft? Terwijl hij leeft te midden van anderen met een arglistig hart? Terwijl hij in een wereld leeft die in het boze ligt, waar de macht van het boze overal aanwezig is. In het zakenleven, in het werk en overal waar je staat. Hoe kun je het te midden van een wereld die onder de heerschappij van de boze staat? Hoe kun je het terwijl je een hart hebt dat van nature aan zijn kant staat? Hoe kun je tegenover die mensenmoordenaar van den beginnen uithouden? Wie is tegen hem bestand? Wie kan zich tegen hem te weerstellen? Zie, voor zulke mensen, die gaan ondervinden wat het is om verzocht te worden, staat dat woord van onze tekst in de schrift als een troostboodschap. Voor een verzocht volk, voor een aangevochten mensenkind, voor een ziel in bestrijding, voor een ziel die vreest dat hij tevergeefs gehoopt en gestreden heeft, dat hij tevergeefs zich beijverd heeft om de Heere te zoeken, voor een ziel die vreest dat hij tevergeefs op de Heere vertrouwd heeft, dat hij zich vergrepen heeft aan het heilige en in wat voor vrees en beving hij terecht mag komen voor een mensenkind verzocht, staat het woord van onze tekst dat spreekt van die hoge priester die behoorlijk mede kan lijden in onze zwakheden, omdat hij in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij, maar hij zonder zonde. Ach, dat kan geen kind des Heren zeggen. Geen kind des Heren kan zeggen dat hij staande gebleven is en dat hij zonder zonde is gebleven. Het hoeven nog niet eens de zonde van de daad of van het woord te zijn geweest, maar de zonde van de gedachten zijn er zeker altijd bij. En daarom er is er geen één die zonder kleerscheuren hier vanaf komt. Satan wint het altijd. Satan wint het altijd. Maar toen de Satan kwam tot hem, de zonen Gods, die mens geworden is, toen hij in de verzoeking kwam, toen is hij zonder zonde gebleven. Maar dat betekent dat hij het wel weet wat het is om verzocht te worden. Op al die wijzen die ik u zojuist genoemd heb. Hij is ook in de beproeving geweest. Hij weet wat het is om armoede te lijden. Hij had toch geen plaats waar hij het hoofd kon neerleggen. Hij weet wat het is om pijn en verdriet te hebben. Hij weet wat het is om het ziekte te maken te hebben, want de Heere zegt toch in zijn woord dat hij al onze krankheden op hem heeft gelegd. Hij weet wat het is om ook geliefden aan de dood te moeten afstaan. Heeft hij niet geweend bij het graf van Lazarus? Hij weet ook wat verzoekingen zijn, als ze komen van de kant van mensen. Ze komen van de kant van zijn vrienden. Moest hij niet een keer zeggen tegen Petrus, ga weg achter mij, Satanas. Gij verzint de dingen des mensen en niet die goden zijn. Gij zijt mij een aanstoot. Heeft hij het niet ondervonden dat in hem vervuld is wat in Psalm 41 staat. Die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij opgeheven. Eén van de 12 heeft hem verraden. Heeft hij het niet ondervonden van de kant van zijn vrienden, dat ze hem een aanstoot in de weg legden, toen ze allemaal aan hem geërgerd werden, en dan van de kant van zijn vijanden. Hoe dikwijls is hij gehoond, hoe menigmaal is hij bespot. Men heeft geprobeerd hem in zijn rede te vangen. Hoe menigmaal heeft men hem beschuldigd. En hij weet ook wat het is om verzocht te worden van de duivel. We hebben het gelezen met elkaar in het 4e hoofdstuk van Matthäus. Die aangrijpende geschiedenis van de zonen Gods. 40 dagen en 40 nachten in de woestijn. En hem hongerde ten laatste. En dan komt de boze. En dan komt de boze met de verzoeking. De eerste verzoeking zegt dat deze stenen broden worden. Met andere woorden, God vergeet u, help nu uzelf. Ge zijt toch de zoon van God. Waarom dan is het nodig dat gij hier honger lijdt? Zeg dat de stenen in brood veranderen. Wacht niet op de Heere tot hij u genadig zijt. Wacht niet op de Heere tot hij hulp geeft. Maar grijp vooruit. Een verzoeking voor de Heere Jezus Christus. En dan de tweede, de verzoeking om God te verzoeken. Werp u zelf nederwaarts, zo zegt hij, nadat hij hem gebracht heeft op de tinnen des tempels. Want er staat toch geschreven dat de Heere zijn engelen zal bevelen en dat ze u op de handen zullen dragen. De derde verzoeking, als hij hem al de koninkrijken der aarde toont, één knieval, zo zegt de duivel, en ik zal ze u allen geven. Een verzoeking om God te verzaken, een verzoeking voor de Heere Jezus Christus, om één keer in zijn leven zonde te doen. Nee, die verzoekingen waren niet licht. Die verzoekingen waren uiterst zwaar voor de hongerende zoon des mensen. Maar in die verzoekingen bleef hij staande. In alle dingen verzocht. Verzocht om te zondigen. Verzocht om God te verzoeken. Verzocht om niet langer op God te wachten. Dat zijn toch de dingen waar Gods kind ook mee in aanraking komt. Verzoeking tot zonde. Verzoeking om God te verzoeken en God te verlaten. Een verzoeking om niet langer op de Heere te wachten. Ongeduldig te worden, vooruit te grijpen, niet langer te hopen op de Heere. Maar Christus in al die verzoekingen zonder zonde gebleven. Het is steeds weer met het enige redmiddel, het enige wapen, heeft hij de vorst der duisternis teruggewezen. Er staat geschreven. En nooit heeft hij gestruikeld. Nooit is hij ongehoorzaam geweest. Altijd gedaan de wil van zijn vader. En als het woord van God zegt, gij zult de Heer uw God niet verzoeken, dan heeft hij de Heer niet verzocht. En als het woord zegt, de Heer uw God alleen zult gij aanbidden, dan heeft hij de Heer alleen aangebeden. Maar zie, omdat hij er zo in geweest is, omdat hij het zelf alles doorworsteld heeft, omdat hij de pijn en de moeite en de strijd en de zwarigheid kent, daarom kan hij te hulp komen, degene die verzocht worden. Hij kan erin komen, hij kan onder dat lijden komen, hij kan medelijden. Ach, zegt u, is de Heere Jezus dan nog zo? Toen hij op aarde was, ja, maar nu nog, hij is nu toch zo hoog verheerlijkt. Weet u, toen Jozef in Egypte was, hoog verheven boven zijn broers, toen wist hij zich toch nog de broeder van Ruben en Simeon en Levi en de anderen. Hij heeft hen niet verloochend. En nog veel minder zal de Heere Jezus hen verloochenen. Kijk eens in het 11e vers. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Hij noemt hen broeders. En weet u wanneer hij hen broeders noemt? U vindt het in de evangelie niet. Behalve aan het eind van het evangelie. Wanneer noemt de Heere Jezus zijn discipelen broeders? Als hij verheerlijkt is. Niet als hij in vernedering is. Maar als hij opgestaan is uit de doden. En als hij in grote heerlijkheid en majesteit gaan delen. Voor die tijd noemt hij hen vrienden. Ik heb u vrienden genaamd. Maar nadat hij opgestaan is. Als hij de heerlijkheid en de eer aan de rechterhand van zijn vader gaat ontvangen. Dan zegt hij tegen Maria Magdalena, ga heen en zegt mijn broeders. Dan wordt hij, dan noemt hij hen met die nieuwe naam. Hij vergeet hen niet. Nee, nee, hij vergeet hen niet, maar hij gaat hen met zich meenemen in die heerlijkheid. Net zo min als dat Jozef zijn broeders vergat of verloochende, zo min zal hij de zijnen verloochenen en nog meer. Nog sterker spreekt het voorbeeld als wij bedenken dat de hoge priester, als hij het heiligdom binnenging, de namen van de stammen van Israël op zijn hart droeg. Zou dan deze hoge priester, deze barmhartige en getrouwe hoge priester, die meer is dan Aaron en al de hoge priesters die Israël gehad heeft, zou hij de zijnen, als hij het hemels heiligdom binnentreedt, niet met zich meenemen, niet met zich dragen op zijn hart. O, hij draagt ze allen, hij kent ze allen bij name. Zo zegt hij als de herder van zijn schapen, hij kent ze bij name. En hij draagt de namen van al de zijnen op zijn hart. Van de bevestigde en van de bekommerde, van de grote en de kleine, van degene wie er berg vastgesteld is en van degene die zo wankelmoedig zijn en die Gods vervaarnissen dragen en doodbrakende van de jeugd af zijn. Hij kent ze allen bij name en hij bepleit, hij behartigt hun zaken voor het aangezicht van zijn vader. Zij zijn zo onwetend. zij zijn zo dwalend in zichzelf. Ze kennen hun eigen noden niet. Laat staan dat ze om de vervulling van hun noden recht kunnen bidden en kunnen vragen. Zij weten niet te bidden zoals het behoort. Ze weten niet te handelen en te wandelen zoals het behoort. Ze zijn niet anders dan onwetenden en dwalenden. Die zolang ze op deze wereld zijn een dwaalziek hart hebben. Die zo vaak falen in de strijd tegen de zonde. En die hoewel ze beter konden weten toch zo vaak nog verkeerd zijn. En de stem van de vorst der duisternis geloven. En de stem van de Heere in zijn woord niet geloven. Wel de listen. Wel de influisteringen van de duivel aannemen, maar het vaste, het onwankelbare woord van de Heere, ach, daar twijfelen ze aan. Wat kun je van zulke mensen verwachten? Als ze aan zichzelf zijn overgelaten, dan is het een verloren zaak. Dan komen ze om, onwetend als ze zijn en dwalend, maar de Heere, die in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als zij, maar zonder zonde. Hij gaat als die priester nu het hemels heiligdom betreden. En hij gaat voorbidding doen voor al de zijnen bij de Vader. Hij gaat doen de dingen die bij God te doen zijn. En hij blijft daar werkzaam. Tot op de dag dat hij terugkomt. De dag waarop hij hen volledig in zijn heerlijke gemeenschap zal opnemen. De dag waarop alles wat zondig en verkeerd in hun leven is zal achterblijven. Dan zijn ze niet meer onwetend. Dan is de onwetendheid en de onkunde voorgoed voorbij. Dan zijn ze niet meer dwalend. Dan zijn ze voor altijd genezen van de dwaalziekte van hun hart. Dan heeft hij zijn werk voltooid. En dan is het ook voor hen voleindigd. Ze mogen er soms op hopen. Ze mogen er soms naar uitzien. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Laat dat de bede zijn als de benauwing weer oprest. Laat dat de bede zijn als de verzoeker weer komt. Laat dat de bede zijn. Vlucht tot de hoge priester. Maak hem, zoals die Israëliet deed met de hoge priester, uw vertrouwenspersoon. Stort voor hem uit uw ganse hart. Beleid hem uw onkunde. Beleid hem uw dwaalziekte. Beleid hem uw nood. Beleid hem uw zwakte. Beleid hem uw zonde. Beleid hem alles wat u te beleiden hebt. Hij weet erin te komen. Hij is een hoge priester die in alle dingen verzocht is geweest. En die het kent, die het uit eigen ondervinding kent. En die daarom hulp heeft. Hulp voor hen die in nood zijn. Hulp voor de beproefden van hart en de verslagenen van geest. Hulp op de weg des levens. Voor wie is de Heere Jezus zo'n hoge priester? Voor het zaad van Abraham. Voor hen die bij het volk behoren. Doet u dat? Bent u een van hen? Als u niet bij hen hoort, hoe moet het dan? Zie die vraag ook onder ogen. Dat volk dat de Heere vreest, dat heeft een priester zoals geen enkel volk heeft. Dat heeft een volmaakte zaligmaker. Dat heeft een zaligmaker die voor hen instaat, die voor hen zorg draagt, die in het uur van de verzoeking voor hen zorg draagt, die in het uur van sterven voor hen zorg draagt. Dat volk heeft een zaligmaker die getrouw zal blijven, ook als zij ontrouw zijn. Dat volk heeft een zaligmaker dat blijft liefhebben, ook als zij bij tijden hun liefde tot hem niet gevoelen en beleven. Dat volk heeft een zaligmaker dat wat hij eens begonnen heeft, nooit zal laten varen. Maar dat volk, maar als u niet bij dat volk hoort, dan hebt u niets. Het is hier alles of niets. Er is geen tussenweg dat je iets kunt bezitten. Misschien niet genoeg, maar toch wat. Nee, dat is een andere list van de vorst der duisternis. Als we hem
niet hebben,
dan hebben we helemaal niets. Dan staan we voor eigen rekening. En wie voor eigen rekening staat in de verzoeking, bezwijkt in de verzoeking. En wie voor eigen rekening staat voor de rechter, wordt veroordeeld door de rechter. Wie voor eigen rekening de eeuwigheid moet aandoen. O gemeente, hier op aarde leven we nog door elkaar. Hier op aarde zitten we nog in hetzelfde kerkgebouw. Hier op aarde kun je zelfs nog aan dezelfde avondmaalstafel zitten. Maar straks komt de scheiding. Een onherroepelijke scheiding. Degenen die in Christus Jezus zijn, die hebben niets te vrezen, maar ze vrezen juist zoveel. Maar degenen die niet in Christus Jezus zijn, die hebben alle reden om te vrezen en juist zij vrezen zo weinig. Als u hem niet kent, als deze priester niet bezig is voor u in de dingen die bij God te doen zijn, o mijn onwetende broeder en mijn dwalende zuster, u staat voor een eeuwigheid. En die eeuwigheid is onvermijdelijk. En als u in uw onwetendheid sterft en als u met uw dwaalziek hart sterft, dan is er geen hoop en geen verwachting. Wat de wereld ook zegt en wat de mensen ook denken, de Heere zegt het in zijn woord, dat er voor degenen die niet in Christus zijn, geen hoop is. En dat er geen uitzicht is. De toorn Gods blijft op hem. Die in de Zoon gelooft, die heeft het leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Of zoals het in de eerste brief van Johannes staat. Die de Zoon heeft, heeft het leven. Die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Hier valt de scheiding. Scheiding valt bij de Heere Jezus Christus. Hij is een val of een opstanding voor velen in Israël. Hij is een teken dat wedersproken zal worden. Hij is het punt waar de wegen uiteen gaan. En daarom, als u hem niet kent en als u geen kennis aan zijn genade hebt, zoek dan toch van de Heere genade te ontvangen, om bij hem een schuilplaats te zoeken. U bent niet klaar met wat godsdienstige verrichtingen. U bent niet klaar, ook niet met uiterlijke vroomheid. U bent niet klaar, zelfs niet met een avondmaalsviering. U bent niet klaar als u zich onder Gods volk rekent en onder de disgenoten van de Heere. De Heere weet wat uw hart is. De Heere kent uw binnenste. Is het waar? Als het waar is, vrees niet, want de Heere Jezus is in alle dingen verzocht geweest. Vrees niet, zelfs al komt de vorst der duisternis met 1000 verzoekingen. Ach, ik weet het, u zult wel vrezen. En wie zijn wij om niet te vrezen? Maar als het erop aankomt, er is geen reden tot vrezen. Want hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk vooral de zijne voleindigen. Maar als het geen waar werk is, als het geen oprechte vrezen des Heren is die ons aan hem verbindt, ach, dan hebben we reden om onszelf met ernst en eerlijkheid te onderzoeken. Heren, hoe is het nu met me? Laat me het weten, o God, opdat als het toch inderdaad is dat ik op een verkeerde weg ga, ik nog tot inkeer en tot terugkeer mag komen, om dan te beginnen, om door de enge poort in te gaan en dan alsnog op de smalle weg te leren wandelen. Staat u buiten Gods genade? Moet u dat eerlijk erkennen? Moet u dat eerlijk zeggen tegenover de Heere? Weet u, dan staat u buiten de arbeid van die hoge priester ook. Dan staat u buiten de liefde van God in Christus. Dan staat u buiten het werk van Gods geest. Dan staat u in de duisternis en het kan alleen maar erger worden. O laat u toch raden door het woord van de Heere. Laat u toch aansporen om niet langer op de weg van uw eigen hart rond te dolen en straks te verdwalen. Zoek toch die genade die u vandaag nog verkondigd is. Zoek toch nog te kennen de kracht van dat bloed van de Heere Jezus Christus. Hij is die hoge priester die behoorlijk mede kan lijden, kan hebben met onze zwakheden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij is het die in het leven van zijn kinderen de leiding genomen heeft. En die hen leiden zal, die hij rechterhand gevat heeft, en die hen leiden zal na zijn raad, om hen straks op te nemen in heerlijkheid. Hij is het van wie ze het verwachten moeten, nu en morgen en alle dagen van hun leven en in het uur van sterven. En wie zo op hem vertrouwt, die zal het ook ondervinden, dat de Heere ze niet beschaamd doet uitkomen, want daar is zijn eer mee gemoeid. Amen. Psalm 86, het derde vers. Tot u komen, Heere, en uw naam met dankzegging erkennen voor het woord dat wij hebben ontvangen. Een woord dat ons sprak van de hoge priester Jezus Christus. Zulk een hoge priester betaamt ons, Heere. Zo een die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. Zulk een hoge priester die een woord weet te spreken met de moeden ter rechtertijd. Een hoge priester die weet om te gaan met onwetenden en dwalenden. Heren, wij bidden van u dat al uw volk en al uw kinderen zich meer en meer mogen verblijden over het grote voorrecht dat gij hen zulk een priester gegeven hebt. Ja, gij hebt hem gegeven, Heren, en hij is voor ten behoeve van hen werkzaam in de dingen die bij God te doen zijn. Daar kan het oog wel eens voor gesloten zijn. Daar kunnen wel eens nevels en duisternissen tussen zitten. Maar het is en blijft niettemin waar. Hij is altijd bezig voor al de zijnen. Heren, wij bidden van u, laat dat hun hoop verlevendigen. Laat dat hun kracht zijn ook in de uren der verzoeking, laten ze met al hun verzoekingen tot hem mogen vluchten en in hem een zaligmaker mogen vinden. Wilt gij in uw gunst op hen neerzien? Heren, wij bidden niet, want er is geen grond om dat te bidden. Wij bidden niet dat gij altijd voor de verzoekingen zult bewaren, want verzoekingen moeten er soms zijn. Maar wij bidden u wel of gij die belofte vervullen wilt, dat gij in de verzoeking wilt staande doen blijven. Dat gij in de verzoeking voor de zonde wilt bewaren. Dat heeft uw kerk nodig. O God, laat Satan geen vat op uw kinderen hebben. Laat de duivel het niet winnen en hij zal het niet winnen. Hij kan het voor een tijd wel eens winnen. Hij kan de vrede verstoren, maar Heere, wil ook hem daarin beletten. En wilt gij uzelf betonen, o Heere, de grote overwinnaar te zijn. Wees gij met al de uwen, ook in de tijd die komt, en wilt gij het wel maken tot roem van uw naam. Zij die deze priester niet kennen, o Heere, en die niet tot zijn volk behoren, die niet onder zijn voorbeden liggen, die niet in zijn werk begrepen zijn. O Heere, wat leven ze gevaarlijk, wat staan ze aan grote gevaren bloot. Als de dood nu zou komen, het zou verloren zijn. Bind dat op hun hart en geef dat ze ernst mogen maken met deze dingen, om nog in tijds u de Heere te zoeken en in uw vrede te vinden. Heere, gedenk ons alle naar de rijkdom van uw ontferming. Sterk ons tot onze dagelijkse arbeid waartoe gij roept. Geef dat we ook in die dingen bekwaam gemaakt mogen worden door u en door u alleen. En wilt gij genade en kracht geven om ook het kruis te dragen en de moeite te aanvaarden en het verdriet te verwerken. Geef gij alles, Heere, ook aan deze ganse rouwdragende familie. En maak het wel om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 89, het zevende vers. allemaal zijn in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.